Goedemiddag gemeente, hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee van Binsbergen voor ons zal voorgaan. Aanstaande woensdag 13 maart is het biddag. In de middagdienst om 14:30 hoopt onze eigen predikant dominee Kroneman voor te gaan. In deze dienst zal bijzondere aandacht zijn voor kinderen en jongeren. In de avonddienst van 19:30 hoopt dominee Comrie voor te gaan. Volgende week zondag om 22:00 zal om 22:00 dominee Kroneman voorgaan en om 17:00 kandidaat Slingeland. Met betrekking tot de vacature van diaken maakt de kerkraad het volgende bekend. In verband met de ontstaande vacature van diaken zal er op woensdag 27 maart voorafgaand aan de avondmaalskring een verkiezing tot ambtsdragers zijn. Voor deze verkiezing heeft de kerkraad in bindend opzien en met inachtneming van de ingediende namen het volgende dubbeltal op alfabetische volgorde opgesteld. De heer C. Hollemans en de heer T. van der Zalm. Dit alles zo de Heere wil en wij leven zullen. De collecte in deze dienst, de eerste is voor de diaconie, de tweede voor de kerkvoogdij voor de instandhouding van de eredienst, de derde ook voor de kerkvoogdij voor het onderhoud van het kerkgebouw. Kerkraad wenst u een gezegende dienst. We gaan nu met elkaar zingen Psalm 70 vers 3, waarna wij in stil gebed een zegen vragen voor deze dienst.
Verheffen wij onze harten tot God. Onze hulp is van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is en blijft van generatie op generatie en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in en door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Vervolgen we de dienst door met elkaar te gaan zingen Psalm 51 vers 1. 51 vers 1. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Verschoon mij toch naar uw barmhartigheden en wat er verder volgt. Na de geloofsbelijdenis zingen we het derde vers van Psalm 85. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Psalm 85, vers 3. Na de geloofsbelijdenis. En vanmiddag belijden wij het christelijk geloof met de woorden zoals die geformuleerd zijn in de geloofsbelijdenis van Nicea. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader, voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren en niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn. Hij die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens is geworden. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften, opgevaren is ten hemel en nu zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. Hij wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt, die van de Vader en van de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof één heilige algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van de zonden. En ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Vanmiddag het evangelie van Jezus Christus naar de beschrijving van Johannes en we lezen twee gedeeltes uit het evangelie. Allereerst het derde hoofdstuk, de versen 14 tot en met 21, Johannes 3, vers 14 tot en met 21. En aansluitend vanuit het 8e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 16. Johannes 8, vers 1 tot en met 16. Dat is het tweede gedeelte. We beginnen bij Johannes 3. Johannes 3, vanaf vers 14. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. Opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren Zoon van God. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis lief gehad, meer dan het licht. Want hun werken waren slecht. Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken openbaar wordt dat zij in God gedaan zijn. Tot zover het gedeelte uit hoofdstuk 3, dan hoofdstuk 8, vers 1 tot en met 16. En met name de eerste 11 versen staan vanmiddag tijdens de verkondiging centraal. Johannes 8, vers 1 tot en met 11. Maar we lezen vers 1 tot en met 16. Johannes 8, vanaf vers 1. Jezus echter ging naar de Olijfberg. En vroeg in de morgen kwam hij opnieuw in de tempel. En al het volk kwam naar hem toe. En hij ging zitten en onderwees hen. En de schriftgeleerden en de fariseeën brachten een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. Toen ze haar in het midden hadden doen staan, zeiden ze tegen hem: Meester, deze vrouw is op hete daad betrapt bij het plegen van overspel. In de wet nu heeft Mozes ons geboden zulke vrouwen te stenigen. U dan, wat zegt u? En dit zeiden ze om hem te verzoeken, opdat ze iets hadden om hem aan te klagen. Maar Jezus bukte en schreef met de vinger in de aarde. En toen zij hem dit bleef vragen, richtte hij zich op en zei tegen hen: Wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen. En opnieuw bukte hij en schreef in de aarde. En toen zij dit hoorden en in hun geweten overtuigd waren, gingen zij weg, de een naar de ander, te beginnen bij de oudste tot de laatste. En Jezus werd alleen gelaten, achtergelaten zelfs, en de vrouw die in het midden stond. Jezus nu richtte zich op. Toen hij niemand zag dan de vrouw, zei hij tegen haar: Vrouw, waar zijn de aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld? En ze zei: Niemand, Here. En Jezus zei tegen haar: Dan veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. De fariseeën dan zeiden tegen hem: U getuigt van uzelf. Uw getuigenis is niet waar. Jezus antwoordde en zei tegen hen: Hoewel ik van mezelf getuig, is mijn getuigenis waar, want ik weet waar ik vandaan gekomen ben en waar ik heen ga. Maar u weet niet waar ik vandaan kom en waar ik heen ga. U oordeelt naar het vlees. Ik oordeel niemand. En als ik al oordeel, mijn oordeel is waar, want ik ben niet alleen, maar ik en de Vader die mij gezonden heeft. Tot zover de lezing van het evangelie. Laten we nu samen bidden. Heere Jezus, wat moeten we toch tegen u zeggen aan het begin van het gebed? Eerlijk is eerlijk, soms weten we dat heel goed hoor. Wat we tegen u moeten zeggen en wat u en de Vader en de Heilige Geest allemaal moeten doen. Dan zitten we niet zo om woorden verlegen. Zeker niet als het gaat over wat ons allemaal overkomt in het leven. Maar u bent al eerder aan het woord geweest dan wij. We hebben het gelezen, voorgelezen en u kwam ter sprake. Als u al oordeelt, dan is uw oordeel waarachtig, eerlijk, betrouwbaar, waar. En daar zit hem de kneep, Heere Jezus. Dan wordt het zo spannend in de kerk. Wat u van ons leven vindt. Niet alleen van dat wat we van elkaar weten. Maar alles. Ook alles wat wij van elkaar niet weten. Waar we ons misschien wel stuk voor zouden schamen als het hier op de wand in de kerk zou worden afgebeeld. Wat we hebben gedaan, wat we hebben gedacht. En u weet het. Geef, Heere, dat we dat niet zullen verbergen als het al zou kunnen. Dat we ook niet boos zullen worden als u het vanmiddag aanwijst. Dat we ook niet weg zullen vluchten als het licht erop valt. Maar dat we zullen staan als een haas gevangen in het licht. Als een zondaar genodigd naar Jezus, naar uzelf. En wordt ons dan meesterlijk de baas. Zodat we de zonde en de schuld en de troep in ons leven, als dat nog niet gebeurd is, voor het eerst en anders weer opnieuw aan u kwijtraken. Wetend dat u het bent, de enige, de echte. Verlosser en middelaar en borg en heiland. U die ons allemaal de laan uit zou kunnen sturen. U zult het toch ook nu zeggen. Ben je vermoeid en belast? Heb je zonde? Hebben anderen je betrapt? Ik wist het al lang, mijn kind. En nu je toch hier staat in het licht, ik gooi je niet dood. Maar ik geef je het eeuwige leven. En ik zal er zelf voor in de dood gaan. Geef dat evangelie vanmiddag voor jongeren en ouderen haarscherp. En genezend. En verschilmakend in ons leven zal zijn. En geef ons het besef, Heere Jezus, als we u nog niet kennen, dat het hier in de dienst, net als vanmorgen, gaat op het scherpst van de snede. Dat het verschil maakt tussen hemel en hel. Zodat we ook zo zullen luisteren, niet alsof ons leven ervan afhangt, morgen nog een kans, maar omdat ons leven ervan afhangt. U weet hoe we hier naartoe gekomen zijn, u weet hoe we hier zitten. Wat we nodig hebben, ook als we u al jaren kennen of nog maar net, geef dat het karakter van het evangelie zo vol van genade ons dan weer als een medicijn zal balsemen en genezen. Juist als we ook elkaar soms pijn hebben gedaan en hebben moeten vergeven en zo moeilijk kunnen vergeten. Juist ook als we teleurgesteld zijn, ook in de strijd van het geloof, de goede strijd en toch de verkeerde dingen gedaan. Ik, ellendig mens, dat we u mogen danken tijdens de verkondiging van het evangelie. Wat bent u goed, wat bent u vele malen groter en gewilliger en liefdevoller en genadiger dan ik ooit kan begrijpen. Ik, die erger ben en zondiger ben dan ik ooit kan bevatten. Breng dat bij elkaar, zodat het loflied op uw verbazingwekkende genade de uitgang van deze dienst mag bepalen en deze nieuw begonnen week mag dragen. Weer de duivel uit ons midden. Geef dat we onze aandacht gericht mogen hebben op u, Heere Jezus, zodat we niemand anders zullen zien dan u alleen. Om Jezus wil, om u zelfs wil, uit genade. Amen. Ter voorbereiding op de verkondiging gaan we nu met elkaar zingen Opnieuw een psalm of gebed van David, psalm 32. En we zingen met elkaar het eerste en het derde vers ter voorbereiding op de verkondiging. Psalm 32, 1. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. En ook 3. Ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden, maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daden. En gij naamt die gunstig, dat betekent genadig, weg. Als uitgangspunt voor de verkondiging lees ik nog een keer met u de versen 10 en 11 uit Johannes 8. Johannes 8, vers 10 en 11. We staan stil bij de versen daarvoor. En bij deze versen, maar ik lees alleen deze. Jezus nu richtte zich op. En toen hij niemand zag dan de vrouw, zei hij tegen haar: vrouw, waar zijn die aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld? En zij zei: niemand, Heere. En Jezus zei tegen haar: dan veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Thema voor de preek is: Jezus seponeert de zaak. En even voor alle duidelijkheid: als justitie of politie een zaak seponeert, dan kan dat als er bijvoorbeeld te weinig bewijs is, als het delict niet zwaar genoeg is, als de dader een bedrag heeft betaald om de schade te dekken. Zomaar drie redenen voor justitie of politie om een zaak te seponeren. Dat wil zeggen, ik word als verdachte dan niet aangeklaagd. Het wordt niet voor de rechtbank gebracht. Als het thema van de preek dan is: Jezus seponeert de zaak, dan moet er ergens een reden voor Jezus zijn geweest, toch, om deze vrouw, waar het in dit gedeelte om gaat, vrij te spreken. De steniging gaat niet door, die wordt voorgesteld. Er komt geen rechtszaak. Als niemand haar veroordeelt, zo hebben we gelezen, zegt Jezus, dan doe ik het ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Jezus seponeert de zaak. En we stellen drie vragen bij deze geschiedenis en bij dat thema. Allereerst, klopt dat wel met het evangelie? Dat Jezus deze vrouw op deze manier behandelt en haar laat gaan. Klopt dat wel? In het evangelie. Tweede vraag die we stellen op deze vijfde Lijdenszondag. Past dat eigenlijk wel bij het Lijdensevangelie? Deze geschiedenis? Moeten we niet eigenlijk verder doorlezen en vanaf hoofdstuk 18 en 19 en 20 gaan preken vandaag? Want waar zit hier dan het lijden van Jezus in Johannes 8? Past het wel in de lijdenstijd? En de derde vraag die we moeten stellen, die gaat heel de preek een beetje mee hoor, maar helemaal aan het eind komen we er heel concreet op terug. Past dit in mijn leven? Hoe past deze geschiedenis in mijn leven? Dus Jezus seponeert de zaak. Past het wel bij het evangelie? Past het wel bij het lijdensevangelie? En hoe past het in mijn leven? Ja, gemeente, Jezus is die nacht niet naar huis gegaan. Welke nacht? De nacht die volgde op die heerlijke dag, die laatste dag van het Loofhuttenfeest. Een feest vol vreugde, een feest van bruisend water en schitterend licht. Een feest waar Jezus nadrukkelijk had gezegd: het levende water vind je bij mij. Lees het maar na in hoofdstuk 7. En wie van mij drinkt, zegt Jezus, stromen van levend water zullen uit je binnenste voortvloeien. En na die drukke laatste dag van het Loofhuttenfeest, vol van indrukken, zijn eigenlijk de meeste mensen naar huis gegaan. Je kunt dat lezen in het laatste vers van hoofdstuk 7. Iedereen ging naar zijn huis. Maar Jezus... Jezus ging naar de Olijfberg. Wat moest hij daar dan doen? Beleid maken? Vergadering leiden? Een oudvader lezen? Nee. zijn vader spreken. Staat er niet bij. Maar als je het hele evangelie kent, dan weet je, als Jezus zich terugtrekt op de Olijfberg, dan gaat hij naar zijn vader. Hij is niet naar huis gegaan die nacht. En toch misschien ook wel. Was het om wijsheid te vragen over de ontmoeting die die ochtend vroeg zou plaatsvinden? Het zou zomaar kunnen, hè? Jezus was de Zoon van God, maar ook volkomen mens. In ieder geval heeft hij zijn vader gezocht. Maar er was nog iemand die die nacht niet naar huis is gegaan. Sterker nog, die de volgende ochtend in het verkeerde bed is wakker geworden. Een vrouw waar we de naam niet van kennen. Die heeft ook feest gevierd. Die heeft ook gehoord van levend water en van schitterend licht. Maar heeft een man ontmoet die de hare niet is. En hij zag wel wat in haar en zei in hem, soms binnen en buiten de kerk, of het nou tijdens een festival gebeurt, of een activiteit van een christelijke gemeente. Het is van alle tijden. Soms worden grenzen verschoven. En is daar overspel. En voor deze vrouw is het misschien nog wel het ergst dat ze niet zelf tot de ontdekking kwam, ik ben over de schreef gegaan. Maar dat daar een deel van fariseeën en schriftgeleerden getuige van is geweest. Ik kan me daar geen voorstelling van maken, maar op hete daad betrapt. Ik weet niet of u weet wat dat is. Als u getuige bent, gewild of ongewild, gewenst of onbewust, van dat een broeder of zuster, een kostbaar mens, te ver is gegaan, verder dan u. Wat dat met je doet. Ik hoop niet dat u zich herkent in de farizeeën en schriftgeleerden die dachten, ah, hier kunnen we wel wat mee. Nee, niet om deze vrouw en haar leed samen met die man die even goed heeft meegedaan. Overspel bedrijf je niet in je eentje. Niet om die man en die vrouw samen te brengen voor het aangezicht van God, om in de vertrouwelijkheid van het pastoraat de dingen recht te krijgen voor Gods aangezicht en uit te spreken en te belijden. Nee, ze zien in deze vrouw, die man die doet niet eens mee, om deze vrouw naar Jezus te brengen, niet om te zeggen, Heer Jezus, wilt u haar helpen, want wij kunnen het niet. Nee, ze brengen deze vrouw bij Jezus met de idee, nu hebben we hem. Dus ze zien een interessante casus in het leed wat zij heeft veroorzaakt en waar ze ook in meegezogen is. We zien een interessante casus, want hier moet Jezus wat van vinden. We hebben dat samen gelezen. Ze komen bij Jezus. Maar ze zetten die vrouw in het midden. En dan zeggen ze, meester, deze vrouw, het was een hete daadje. We hebben de betrapt. En Mozes heeft ons in de wet geboden dat zulke vrouwen, dat zit daar een bijtende toon in, hè? Een veroordelende toon, zulke types, zulke vrouwen, dat die gestenigd moeten worden. Waarom is dat een probleem voor Jezus? Nou, het is geen probleem hoor. Hij seponeert immers de zaak. Niet alleen de zaak tegen die vrouw, maar ook tegen hemzelf. Hij is de eerste verdachte. Ze willen hem verzoeken. Waarom? Nou ja, weet je, als Jezus zegt, nee, we gaan die vrouw niet stenigen, dan gaat hij tegen Mozes in. Want klip en klaar, je kunt het terugbladeren in het Oude Testament. Vrouwen die overspel doen, die behoren te worden gestenigd. Laten we ook niet tijdens de preek vanmiddag ook maar één moment denken, overspel. Jezus laat het toch een beetje lopen hier. Als niemand dan wijst naar die vrouw en niemand een steen werpt, doet Jezus het ook niet. Niet meer doen, maar ga maar. Het is bloedernstig als mensen het vertrouwen in elkaar beschadigen en daarmee tegen Gods bedoeling van een verbond en van liefde ingaan. Nou ja, Jezus, wat vindt u ervan? Is Mozes achterhaald? Gaan we niet meer stenigen vandaag? Als Jezus dan zegt, inderdaad, nee, daar ben ik niet voor. Dan kunnen ze tegen het volk zeggen, zie je wel, hij is een oplichter. Straks gaan ze nog verder en dan zeggen ze, hij heeft de duivel. Want welke profeet die van God gezonden is, zal tegen Mozes ingaan? Dat kan toch niet? Zoals Jezus dat zegt, we gaan niet stenigen, dan hebben ze hem klem. Want er komt een conflict met Mozes. Als Jezus zegt, we gaan wel stenigen, dan heeft Jezus een groot probleem met de Romeinse overheid. Want in de dagen van die tijd waarin Johannes de geschiedenis beschrijft, was het niet meer mogelijk dat het Joodse volk door steniging hun eigen godsdienstige conflicten kon oplossen. Dat was verboden. Ze hadden wel bepaalde privileges, ze mochten wel in een bepaalde vrijheid hun tradities vormgeven, maar stenigen, nee, dat werd niet eens gedoogd, dat werd gewoon niet geduld. Dus als Jezus met Mozes zou meebewegen, zou hij onherroepelijk een conflict krijgen met Pilatus of andere hooggeplaatsten in die tijd. Dus, hij kon geen kant op. En de kant die hij zou kiezen, zou bij voorbaat betekenen dat Jezus klem zou zitten. Dat is de reden waarom deze mannen met die vrouw bij Jezus komen. En Jezus seponeert de zaak tegen hem allereerst. Te weinig bewijs. Hij zal het straks ook zeggen. Denken jullie echt dat ik niet weet wat ik doe? Je kunt wel merken dat jullie niet weten waar ik vandaan kom en waar ik straks naar terug ga. Ik spreek met de autoriteit en het gezag van de Vader. En zoals jullie mensen kunnen veroordelen om ze het liefst zoveel mogelijk pijn te doen, ik ben anders. Ik ben niet gekomen om te oordelen naar het vlees. En als ik al oordeel, doe ik het waar. Met de precisie van een arts. Om te zeggen, het stinkt in je leven. Het deugt niet. Er zit een gezwel. Het ettert. En als je het bedekt, ga je eraan dood. Maar als je in het licht komt, zal ik je genezen. Dat is Jezus. Ja, zegt iemand, dat is tot op zekere hoogte allemaal nog wel te volgen en ook nog wel aardig. Een aardige Heere Jezus voor die vrouw, want is het niet een beetje te? Kijk, wat die mannen doen, dat is zeker niet goed, maar ze hebben een punt. U zei het net zelf, we kunnen toch niet goed praten? Nee, dat doet Jezus ook niet. Hij zegt, jongelui, niet vrouw, dat heb je goed gedaan. Er zijn zelfs manuscripten, andere geschriften van het Johannes-evangelie, waarin uitgerekend dit stukje, Johannes 8, vers 1 tot en met 11, niet staat. Misschien wel bewust is weggelaten. Nee, dat kan niet waar zijn. Dat past niet in het evangelie. Hier kunnen mensen mee aan de haal gaan. Er zijn kerkvaders die kort na Christus die conclusie hebben getrokken. Dit past niet bij het evangelie. Stel je voor, er kunnen mannen en vrouwen zijn die denken, nou, ik waag het een keer op. En als er dan een oudste of een ouderling op bezoek komt en die zegt, ik heb gehoord dat er mensen zijn die u hebben gezien samen in een bed of achter een boom. Nou ja, we zullen het allemaal maar niet visualiseren wat er kan gebeuren in het leven op dit gebied. En ja, dan zegt u, ja? En wat wou u dan doen? Wou u dat afkeuren? Oh? Bent u zonder zonde? Wat zegt u dan? Dominee van Binsbergen, bent u zonder zonde? Nee. Nou, dan hebt u geen niks in te brengen in het pastoraat. Dan kun je toch niks zeggen? Dat staat toch in de Bijbel? Wie zonder zonde is, werpen de eerste steen.
Nou, dat kan dus niet, want niemand is zonder zonde. Klopt dat eigenlijk wel in het evangelie? Hadden die mannen dan geen punt? Wel spannend, vindt u niet? Zou dat de reden zijn waarom Jezus die vraag stelt: wie zonder zonde is, werpen de eerste steen? Voordat we stilstaan bij wat Jezus met die vrouw gaat doen en hoe hij haar ziet, eerst even terug naar u, naar jou, naar mij en naar die mannen. Als Jezus heeft gezegd: wie zonder zonde is, werpen de eerste steen, dan staat er iets voor en er staat iets na. Jezus bukt en schrijft in de aarde. Daar begint het mee. Dan komt zijn uitspraak: wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. En dan bukt hij opnieuw en schrijft hij opnieuw in de aarde. Ik heb daar lang over nagedacht, ik kwam er niet uit. En zoals zo vaak dacht ik, ja, ik had misschien eerder een boek van een ander moeten pakken. Ik kwam een verklaring tegen waarvan ik denk, ja, dat zou best kunnen. Dat zou heel goed kunnen. Dat Jezus met dat schrijven in de aarde iets heeft bedoeld wat ik als westerse christen er totaal niet in zou zien. Maar misschien de Joden van die dagen wel, namelijk een verwijzing naar de profetieën van Jeremia en met name hoofdstuk 17. Waarin staat dat God heeft gezegd: als jullie mij verlaten, de springader van het leven. Denk nog even terug aan Johannes 7. Jezus zegt: ik heb het levende water. Als je mij verlaat, ik schrijf je in de aarde. Degene die de Heere verlaten, worden in de aarde geschreven. Daar even over nadenk. Wat voor een enorme confrontatie zie ik dan in de prediking van het evangelie hier. Het klopt wel degelijk. In het evangelie van Jezus Christus. Als hij zondaren vrijspreekt en laat gaan, betekent dat aan de andere kant dat hij mensen die in hun zonde geen berouw hebben en ze wel bij een ander zien, maar niet bij zichzelf, dat hij die confronteert. Zie je hier niet gebeuren wat in Jeremia is geschreven: arglistig is het hart van een mens. Wat is het makkelijk om een ander neer te sabelen en te vergeten wie je zelf bent. Ook deze mannen worden niet afgeschreven, dat doen ze zelf. Jezus had het in Johannes 3, zo is dat daar opgeschreven, al gezegd. God is niet gekomen met Jezus in de wereld om de wereld te veroordelen. Als ze al veroordeeld zijn, doen ze het zelf door hun gedrag, ook deze mannen. Jezus heeft tegen niemand gezegd dat ze weg moeten gaan. Hoort u dat? De prediking van het evangelie is zo ruim, zo genadig, dat niemand wordt bevolen om weg te gaan. Maar omdat het zo genadig is en zo ruim, heeft het al vele mensen het gevoel gegeven: ik ben weg. Ik kom veel te dichtbij. Hier moet het worden opgelost en ik wil het niet. Ik kan het niet. Nergens zegt Jezus tegen die mannen: gaan jullie maar weg, de belangrijkste als eerste. Nee, dat doen ze zelf, nadat Jezus heeft gezegd: wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Het past wel degelijk in het evangelie, beide. Wat? Dat die vrouw blijft staan, daar kom ik zo nog op. En dat die mannen weggaan. Misschien heb ik het wel eens vaker gezegd bij u, maar dan herhaal ik het nog maar een keer. Weet u, het evangelie, dat weet u, is goed nieuws voor slechte mensen, toch? Dat is een one-liner die je mag zijn. En daar kijkt niemand van op. Maar weet u wat nieuw is vanmiddag? Het evangelie is ook slecht nieuws voor goede mensen. En dat zie je bij deze mannen gebeuren. Als Christus blijkt oog te hebben voor die vrouw die zij als een prooi bij hem brengen, en ze wijst op wie ze zelf zijn, kunnen ze niet naast haar blijven staan We druipen ze af. Dit klopt in het evangelie. En het is de scheidslijn die elke keer weer getrokken wordt, in welk kerkverband dan ook. Je buigt ervoor en je erkent je schuld. En je gelooft in het evangelie. Of je hebt de duisternis liever dan het licht. Dat kan met een keurig, net zwart pak. En dat kan met prachtige franje worden bedekt. Maar Jezus spreekt er doorheen. En hij gaat er niet in mee. Tweede vraag die we moeten beantwoorden is: past dit wel in de lijdenstijd? Ik zie nog geen spijkers in de handen van Jezus. Ik zie hem hooguit bukken en schrijven in de aarde. Ik zie dat ze een vrouw bij hem brengen en dat hij een conflict heeft met de farizeeën. Nou, misschien dat dat dan het lijden is. Hè? De tegenstand van zijn eigen volk. Hij, de Messias, wordt niet herkend en erkend. Dat is ook een vorm van lijden. Ze komen tot hem om te verzoeken, terwijl ze net het loofhuttenfeest hebben gehad. Ze komen niet het levende water bij hem halen. Maar ze komen een overspelige vrouw bij hem brengen en zelf denken ze vrij uit te gaan. Zou dat dan een element zijn van lijden, waarom het toch op de vijfde lijdenszondag vanaf de kansel kan klinken? Nou, het gaat nog een stapje verder, gemeente, want u moet beter kijken dan we tot nu toe hebben gedaan. Ik las in een uitleg van dit gedeelte: de ontmoeting tussen Jezus en deze vrouw is de generale repetitie van Golgotha. Kunt u dat meemaken als ik dat zo zeg? Ik hoorde iemand kuchen, misschien was het niet helemaal te verstaan. Kucht u gerust nog een keer, hoor, ik heb er geen last van, dat bedoel ik er niet mee. Wat hier tussen deze vrouw en Jezus gebeurt, is de generale repetitie van Golgotha. De voorbereiding van wat komt op de kruisheuvel. Ik zie het niet, zegt de meisje. Kijk eens goed. Iedereen loopt weg, hè? Iedereen? Nee. Lees nog eens mee. Als je kijkt naar vers 9. Maar toen zij dit hoorden en in hun geweten overtuigd waren, gingen zij, die farizeeën en de schriftgeleerden, weg, de een naar de ander, te beginnen bij de oudste tot de laatste. En dan? En Jezus werd alleen achtergelaten. En de vrouw die in het midden stond. Daar staat een zaligmaker en een zondares. De mensen die het slechte nieuws niet pruimden, laten Jezus achter. Maar die vrouw. Misschien was u bang, hè, dat ik er te veel in ging leggen. Dat ik ging vertellen dat die vrouw ellende, verlossing en dankbaarheid had meegemaakt. En dat ze al heel erg wenend was in zichzelf. En dat ze met haar zielen roesel onder de arm stond. En dat ze haar schuld had ingeleefd. Want ja, anders kan ze straks niet gaan. Hè, want het moet wel kloppen. En er klopt helemaal niks van als u zo van beneden naar boven denkt. En denkt dat we het eerst waard moeten zijn. Nee, gemeente. Hier staat Jezus. En die vrouw, die moet iets in hem gezien hebben. Wat iedere zondaar en iedere zondares brood nodig heeft. Ontferming. Vergeving. Heling. Wat je bij geen rabbi, bij geen mens, bij geen dominee kunt halen dan alleen bij hem. Er moet iets in haar zijn geweest. Wat er van nature bij haar niet in zit en bij mij ook niet. Want laten we nou eerlijk zijn. Jongelui, stel je voor, je bent betrapt. En er staan een hele hoop mensen omheen. En die mensen zeggen: Heere Jezus, dat meisje dat deugt niet. En die jongen, weet u wat hij allemaal gedaan heeft? Nou, dan gaan ze allemaal weg. Wat zou jij dan hebben gedaan? Is toch wel opvallend, hè? Ik dacht, als ik daar had gestaan en niet had gezien wie Jezus is, dan had ik gedacht, en ik ben ook weg. Als er dan toch verder geen oordeel plaatsvindt. Wegwezen hier. Opgelost. Hebben we niet meer over. Gelukkig. Jezus vindt er niks van. Wegwezen. Ja, dat zou kunnen. Maar dat lost niks op. Dan sjouw je je leed en je ellende en je zonde en je schuld mee. Dan vermeerder je dat dag op dag. Hoor je dat? Ik ken je niet, hè. En u mij niet. Maar Jezus wel. Dan is het vanmiddag de tijd om het op te biechten. Als het raakt aan het onderwerp overspel, dan weet je dat het echt niet alleen maar lijfelijk en fysiek hoeft plaats te hebben gevonden, maar dat het ook kan met een gedachte van begeerte en verlangen. Je kunt elkaar ook uitkleden met de ogen. Je kunt ook als getrouwde vrouw te ver gaan op het web. En je kunt denken, ja, niemand heeft het gezien. Mijn vrouw, mijn man weet het niet. Maar Jezus wel. Dan is hij de eerste waar je schoon schip mee kunt maken. Dan moet je niet weglopen. Niet zeggen wat een rare preek. Hooguit, als de Heilige Geest je overtuigt, mag je dan zeggen. Wat een wonderlijke God. Dat hij je ter sprake brengt vanaf de kansel. Het is voor mij even wonderlijk dat ik deze dingen tegen u mag zeggen. Want ik heb ze even hard nodig. Dat heerlijke licht van het evangelie. Maar wat is het ontdekkend. Loop dan niet weg, maar beken kleur. En niet alleen tegen Jezus, maar ook tegen die ander. Dat hoort bij elkaar. Het klopt in de lijdenstijd. Want het houdt hier niet op, hè. Het laatste woord in het Johannesevangelie is niet dat die vrouw in het midden staat, alleen. En dat Jezus zegt, ga weg. Ga heen, zondig niet meer. Het Johannes-evangelie krijgt een vervolg. En als ik over de schouder van Jezus en deze vrouw heen kijk, zie ik Jezus daar in het midden van twee zondaars aan een kruis. En wat bidt hij daar? Vader, verdelg al diegenen die mij hier aan een kruis hebben genageld. Nee. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En als hij dat bidt, is er één, dit keer een man, geen overspeler, maar een moordenaar, die het hoort. En meteen weet hij wel wat hij doet. Hij stopt met vloeken. Hij hangt in het licht. Voor de hel. En toch. Hij waagt het erop. Hij zegt niet, Heere Jezus, moet u eens luisteren. Ik heb zo'n moeilijke jeugd gehad. Ik was zo'n driftig jongetje. Of Heere Jezus, ziet u niet, ik ben een zeeloot. Ik heb geprobeerd Israël te redden. Nee, hij zegt alleen maar, dan denk aan mij. En Jezus zegt, heden, vandaag nog, met mij. In het paradijs. Dat is voor velen het bewijs geweest onderaan het kruis. Dit is hem niet, hè. Dit kan toch niet de Messias zijn. Maar voor degene die weten, ik had daar moeten hangen. Ik kan met die vrouw op één hoop worden gegooid. Die weet, wat is dit diep in de lijdenstijd. Dat Jezus tegen ons, die meer weten dan deze vrouw, zegt. Laat mij je zonde, laat mij je schuld, laat mij je pijn, laat mij je wonden in jouw plaats wegdragen in het oordeel van God. Ik voor jou, daar je anders de eeuwige dood had moeten sterven. En dan ben ik ook bij de laatste vraag. Hoe past dit in mijn leven? Ik heb het misschien wel eens vaker gezegd. Het komt misschien vanwege de vele witte wanden hier in de kerk. Maar stel je nou eens voor, hè, dat wat er de afgelopen week in je leven heeft plaatsgevonden, als in een film hier een uur lang werd vertoond. Zeg maar de hoogtepunten, of moet ik zeggen de dieptepunten. Zou u de volgende keer nog in de kerk durven zitten? Dominee, zou je dan de preekstoel opgaan? Ja, misschien nog wel. Maar dan kan ik u vertellen dat het minder druk is dan nu. Want wat vallen wij elkaar tegen. Als we echt alles van elkaar zouden weten. Maar de vraag is vanmiddag niet alleen en wat vinden wij dan van elkaar. Maar wat vindt Jezus vanmiddag van ons? Ik kwam van de week bij iemand op bezoek. En daar hing een bordje aan de muur. Een echte vriend is iemand die alles van je weet en toch van je houdt. Ik denk, ja, mooie wantekst. Maar ik ken wel een vriend, jongenslui, voor wie dat opgaat. Welk een vriend is onze Jezus, die in onze plaats wilde staan. Hij weet alles. En in plaats van dat hij mij behandelt zoals ik een ander zou kunnen behandelen, zegt hij, geef het aan mij. Geef het aan mij. Stop met het liefhebben van het duister. Je komt erin om. Geef mij het duister en ik geef je er licht voor terug. Geef mij nu je angst en ik geef je er hoop voor terug. Geef mij je onrust, je zonde en ik zal je maken witter dan sneeuw. Als u straks naar huis gaat, zou je kunnen zeggen, oké, het klopt met het evangelie. Het past ook nog wel bij de lijdenstijd. Maar hoe past dit nou bij mijn leven? Ik ga eindigen met een verhaal wat ik hoorde via Evangelie Herauten. Jongelui, als je op YouTube gaat, moet je eerst op dat kanaal zoeken. Er komt heel veel moois voorbij. Vanuit allerlei achtergronden en allerlei kerken, allemaal mensjes, meer zijn het niet, die het heerlijke van het evangelie mogen doorgeven. En zo kwam ik bij een toespraak van collega Simons, die vertelde over een gevangenisdirecteur, wiens dochter bij hem in de gevangenis werkte. Ze deed wat administratieve taken op kantoor, maar zo nu en dan hielp ze ook met schoonmaken. Zo groot was die gevangenis niet, waren wel echte zware jongens. Daar in Amerika, die daar waren ingerekend en in het gevangen zaten. En hoe bruut ze ook konden doen, en hoe grof gebekt ze ook waren, en hoe gruwelijk de dingen ook waren die ze deden, op een gegeven moment waren die grote kerels toch wel wat vertederd, want die dochter van de gevangenisdirecteur was bevallen van een kind, een meisje, en ze nam dat kleine kind zo nu en dan mee. En juist op die momenten, als ze in het zaaltje samen waren en de gevangenisdirecteur een korte bijbelstudie deed met die gasten. En die dochter daar met dat meisje bij zat, dan was de sfeer anders als dat ze er niet was. Een kind ontdooid. Het ontwapenende van een kind bij de grofste crimineel. Maar dat gebeurde op een dag dat er bijbelstudie werd gehouden en er zaten weer een stel van die criminelen in hun oranje overal. Sommigen hadden zelfs de boeien om. Die directeur was bezig om iets uit te leggen vanuit de Bijbel. En zijn dochter met zijn kleindochtertje was er ook bij aanwezig. En toen werd zijn dochter gebeld en ze moest onmiddellijk weg vanwege een noodgeval. Waarbij ze haar kind eigenlijk niet kon gebruiken. En zo gaat het verhaal, zo vertelde dominee Simons. In een split second moest ze de beslissing nemen. Wat doe ik nu? Geef ik mijn kleine meisje aan opa, de gevangenisdirecteur. Ik kan ze niet meenemen, maar ja, die is ook druk. En mits dat ze dat denkt, draait ze zich om. En dan ziet ze achter zich zo'n grote kerel met tatoeages in een oranje overal. Met de handen aan elkaar geboeid. Ziet ze kijken en wat ze doet is, ze legt de kleine meisje in die geboeide hand. En zijn eerste reactie is natuurlijk, ik mag dat niet laten vallen. Dus zo goed als kwaad als het kan met die grote knuisten die in elkaar zitten, drukt hij dat kind tegen zich aan. En nou, als daar een psycholoog bij had gezeten of een gereformeerde dominee, dan had hij misschien tegen die gevangenisdirecteur zijn dochter gezegd, het is niet handig wat je nou doet. En dat snapte die crimineel heel goed. Hij barst in huilen uit en hij kijkt met betraande ogen naar die moeder en hij zegt, mevrouw, geef je je meisje, je kind, nu aan mij? Is dat niet de samenvatting van het evangelie voor een zondaar die ontdekt dat God zijn zoon naar deze wereld zond, niet om mij te veroordelen, maar om mij te redden? Is geen boodschap om te zeggen, oh, dan doe ik er nog een paar, wat? Ja, zonde, komt toch allemaal wel goed. Nee, als je beseft wat je zonden teweeg hebben gebracht, als je beseft dat Jezus daar zo diep voor moest gaan, dat God eer dat hij de zonde ongestraft liet, hem strafte aan Jezus Christus, zijn zoon. Dat je zegt, Heere, gaf u Jezus nou voor mij dan? Dat kan toch helemaal niet? Dat is toch, waar heb ik het aan verdiend? Ja, precies. Je hebt het helemaal niet verdiend. Je hebt het verdiend dat Jezus zegt, ik ben zonder zonde. Geef me eens een steen. Ik zal je doodgooien. Dat doet hij niet. Hij is zelf de dood ingegaan. En wat het evangelie ons vanmiddag hier in de Plantagekerk aanbiedt is, kus de zoon. Neem hem aan. En als je dat hebt gedaan, heb je je hart dan niet opgehaald. Ook een hele hoop geleerd, hè. Wat kun je nou ontvangen genade, ook zuinigjes zijn over een ander. En weer vergeten dat je zelf ook alleen maar door genade bent gered. Maar het mag je toch ook bemoedigen. Ook als je weer teruggevallen bent en weer hebt gezondigd en weer tekortschiet. Mijn zaligheid, mijn redding, mijn geloof, mijn zekerheid van de vergeving van mijn zonde hangt niet af van de kracht van mijn geloof. Van de kennis van mijn ellende. Het hoort er allemaal bij. Maar het draait om Jezus, die in mijn plaats wil staan. Wat een voorrecht, als u hem en de kracht van zijn opstanding mag kennen. En het weet, als ik hem volg, zal ik wandelen in het levenslicht. Amen. We gaan met elkaar zingen als antwoord op de verkondiging. Psalm 86 nu, en daarvan het derde vers. Psalm 86... Vers 3, als ons antwoord op het amen van de verkondiging, waar we samen zingen, Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. Laten we nu samen danken en bidden. Heren, u weet hoe deze geschiedenis bij ons leven past. Misschien dat u daarom vanmiddag wel hiermee naar ons toe kwam. Dat is nooit de vraag of u weet hoe het past. U maakt het passend. Zo laag daalt u af. Zo wijd staat de poort open. Zo groot is het offer dat u hebt gebracht. Zo diep is de liefde. De vraag is of we ervoor hebben gebogen. Heren, we weten dat er verloren zullen gaan. Maar laat het niemand van ons zijn vanmiddag. We zeggen het wel eens tegen elkaar vanuit de verwondering. Hoe is het mogelijk om behouden te worden als we letten op wie wij zijn? Maar vanmiddag hebben we gehoord wie Jezus is. Hoe is het dan mogelijk dat er mensen verloren gaan? We moeten toch wel door een oceaan van liefde willen wegzwemmen om de hel te bereiken. Dank, Heere, dat u ons zo tegenkwam om ons te nodigen voor het eerst en opnieuw. Geef u zegen over de prediking van vanmorgen en van vanmiddag. En geef u zegen over deze begonnen avond, in deze nieuw begonnen week. We bidden, Heere, voor de gemeente. En we denken in het bijzonder aan hen die weten wat het is om te maken, te hebben met zorg, verdriet, rouw, eenzaamheid, gemis. En dan zouden we nog 33 of 330 andere vormen van verdriet en zorg kunnen noemen en nog niet volmaakt zijn. U weet precies waar we mee worstelen kunnen. U kent jongens en meisjes, mannen en vrouwen. En juist ook die dingen waar we ons soms voor schamen. Breng ze zelf in het licht, Heere Jezus, zodat we weten wat we ermee moeten. En ook dus dingen die niet worden opgelost, die wij niet kunnen vergeten, die u niet gaat wegnemen, de gebeden die anders worden verhoord dan wij willen. Wilt u het zelf omringen met uw eigen nabijheid, zodat we niet zullen verharden en verbitteren, maar zullen hopen en vertrouwen dat we eenmaal de voorkant van het borduurwerk mogen zien. Toch geen warboel. Toch geen chaos. Maar een kroon. We bidden, Heren, voor de broeders van de kerkvoogdij, de kerkraad. Alle die in het midden van deze uw gemeente hun taak hebben onder jongeren en ouderen. Die zich ook mogen inzetten voor de vele mensen hier in Schiedam die anders geen kerk van binnen zullen zien. We bidden ook voor onze broeder dominee Kroneman, zijn vrouw en hun dochter. Stel ze bij voortduur tot een rijke zegen in het midden van deze uw gemeente. Zegen de gaven die u hem en hen daar ook voor hebt gegeven. We bidden, Heren, voor deze wereld vol van chaos, oorlog, geweld, machtsmisbruik. En tegelijkertijd danken we u voor die vormen van recht en structuur en overtuigingen die er tot op heden zijn gebleven, al brokkelt het snel af. We leven nog in een rechtsstaat. En u bent degene die blijft regeren. En zelfs dat wat wij niet kunnen begrijpen, past in uw plan. Maar we kunnen het niet laten om naast het gebed om de bekering van Israël en de uitbreiding van uw koninkrijk ook te bidden: kom, Heere Jezus. Ja, kom haastig. Uit genade. Amen. zingen wij tot slot met elkaar Psalm 139, daarvan het 14e vers, 139 vers 14. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heer, is hetgeen ik denk niet tot uw eer. Beproef me en zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt, en doe mij toch met vaste schreden de weg ter zaligheid betreden. Gaat u zo heen in vrede en neem het licht mee dat u is verkondigd en hebt de duisternis niet lief. En ontvang zo de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u allen mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u allen en geven u vrede. Amen.